106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom in ons wekelijks programma van de kerken hier in Delft, waar altijd wel iets te bespreken is, waar heel veel altijd gebeurt, niet altijd zo heel voor in het voetlicht, maar ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het denken over de plaats van de vrouw in de kerk. Dat is heel lang een vraag geweest. En iemand die daar zijn eigen gedachten over heeft, die zit hier naast mij, Robert Plomp. Die heeft een boek geschreven, Geschapen om te regeren, in gesprek over vrouw en ambt. Daar willen we het straks over hebben. En als tweede gast hebben wij hier ook Madeleine van der Aert, die de tweede coördinator wordt van de Jessehof. Heel veel van u zullen wel weten van de Jessehof, maar we zullen straks van Madeleine horen wat de Jessehof biedt aan mensen hier in Delft en hoe zij daarbij gekomen is. Zo hopen we op een boeiend uurtje met elkaar in de studio en bij u thuis. Robert, jij zit hier naast me. Jij bent dus gekomen om te vertellen over een boek dat jij hebt geschreven. De ondertitel is In gesprek over vrouw en ambt. Ambt, dat moet je straks maar misschien even uitleggen, maar dat zal alles te maken hebben, denk ik, met de titel van het boek, Geschapen om te regeren. We zijn erg benieuwd, maar ook naar wie jij zelf bent en wat jouw achtergrond is en wat jou ertoe gebracht heeft om hierover te schrijven.
Ja, ik ben dus inderdaad Robert Plomp en ik ben van jongs af aan opgegroeid in Delft. Daar hoor ik ook bij de kerk, de Botheeswijkgemeente. En ik woon nu niet meer in Delft, ik woon in Ieperburg. Mm-hmm. Het voelt, op mijn website staat nog steeds dat ik in Delft woon, want zo voelt het nog steeds voor mij ook. Maar het is eigenlijk Den Haag. Ik schrijf, ik publiceer, ik spreek over christelijke onderwerpen, over theologische onderwerpen. Mm-hmm. En het meeste over onderwerpen die de actualiteit raken. Van hoe kan je christen zijn in onze postmoderne tijd? En wat zegt de Bijbel daarover?
Ja, onze postmoderne tijd, daar is de vrouw overal te vinden in alle leidinggevende functies. Ik geloof nog, hebben we al een Nederlandse minister-president gehad als vrouw? Dat nog niet. Dat wordt Sigrid Kaag misschien. Maar verder kennen wij de vrouw ook als leidinggevende. Maar blijkbaar is dat nog niet overal het geval. Anders zou jij geen boekje schrijven over de vrouw in een leidinggevende positie in de kerk.
Ja, klopt. Ik ben lid van een gemeente die alleen mannen in leidinggevende posities heeft. En niet alleen leidinggevend, maar ook spreken. Dus de dominee is in onze kerk altijd een man. Zelf denk ik daar dus inderdaad anders over. Dat blijkt ook wel uit dit boekje. En hoewel ik onderdeel ben van de protestantse kerk, onze gemeente ook, dus in ons kerkverband, is er wel ruimte voor vrouwen op de kansel. En dat leidt dus wel tot de mooie situatie, dat mensen die verschillen denken toch ook wel met elkaar in gesprek kunnen blijven. Dan is het zo dat een jaar of twee geleden nu, of eigenlijk begin van dit jaar, is er een brief gekomen van progressieve christenen uit mijn kerkverband. Mm-hmm. Die aan die orthodoxe, die behoudende christenen vroegen van laat die vrouwen bij jullie nou toch ook dominee worden. Laat die ook ambtsdrager worden. En daar werd toen weer op gereageerd door de Gereformeerde Bond. Zo heet dan de behoudende tak. En, met een verwijzing naar een brochure waarin zij uitlegden waarom ze geloofden dat dat niet de bedoeling was. Daar kwamen die twee dingen voor mij samen. Dat ik dacht van nu hebben we A en B. Maar nu moet je A en B ook met elkaar in gesprek laten zijn. Want je kan allebei wel je eigen positie hebben. Maar je schiet pas wat op als je naar elkaar luistert. Dus dat heb ik geprobeerd samen te brengen in dit boekje, door die brochure van de Gereformeerde Bond, dus die behoudende brochure, om die eigenlijk te bespreken en die argumenten na te gaan en te zeggen, wat jullie daar zeggen is heel goed, daar ben ik het mee eens. En van daar is volgens mij nog wel een kanttekening tegen te zetten. Dus dat is dus uitgegroeid tot dit boekje.
Als ik het goed begrijp, is het dus geschreven met een brochure naast je van mensen in jouw kerkverband, de Gereformeerde Bond. Dan heb je misschien, toen je in Delft woonde, veel in de Nieuwe Kerk gezeten op zondag. Ja, van de Oude Kerk.
Ja, de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk. Ja. Dus vroeger in de Matthäuskerk. Maar ja. die is nu geen kerk meer.
Nee.
En dan zitten we nu in de Marcuskerk.
Ja, klopt. Precies. Ja, ja. Maar als ik het goed begrijp, reageer je niet alleen op die brochure, maar wil je een gesprek op gang brengen. Heb ik het goed zo begrepen?
Ja, klopt. Ik ben al vroeg in het proces, heb ik contact gezocht met professor Jan Hoek, die een van de schrijvers is van die brochures. En heb ik gewoon gevraagd van, we kenden elkaar al van eerdere samenwerkingen. Van joh, wil je met me meelezen? Wil je kritiek leveren? En nou, dat heeft hij echt op een hele fijne manier gedaan. Echt een man om tegenop te kijken. En aan het eind is hij ook bereid geweest. Dus hoewel hij het niet met me eens is, om wel een voorwoord te schrijven. En dat denk ik van, op die manier komt het gesprek ook echt van de grond. Doordat je naar elkaar luistert. Ik heb dus ook dingen aangepast in mijn boekje op basis van zijn kritiek. Dat ik toch moet zeggen van daar heb je wel gelijk in. Dat kan ik niet zo zeggen. Dus ik denk dat vond ik zelf ook een heel prettig proces.
Nou, dit is misschien wel een voorbeeld van hoe het ook kan. Of misschien zou moeten in onze tijd. Waarin er inderdaad heel veel polarisatie is.
Ja.
Van mensen die echt mijlenver uit elkaar staan. En dit is een van die onderwerpen, denk ik, waarin alles wat met gender te maken heeft, is nogal explosief in deze tijd. Maar jij hebt je eigen mening, en dat willen we straks ook horen, maar jij stelt eigenlijk je eigen mening ten dienste van het gesprek. Ik zie dat boekje ook niet het is geen hele dikke studie, maar meer een boekje dat ook iedereen kan lezen, zodat het gesprek gauw kan beginnen.
Ja, klopt. Ja, de brochures waar ik op reageer zijn ook niet heel dik.
Nee.
Dus ik heb geprobeerd, mijn boek is uiteindelijk wel wat dikker geworden.
Oké.
Maar om het inderdaad behapbaar te maken, om er gewoon even doorheen te gaan. En er zitten natuurlijk wel wat verwijzingen bij. Maar in de hoop dat gewone christenen het gewoon kunnen lezen en erover na kunnen denken.
Ja. Nou, voordat we het boekje een beetje langs gaan lopen, die punten waarop jij met de orthodoxe leiding in gesprek bent, ben ik benieuwd naar waarom heb jij dit onderwerp gekozen? Er zijn heel veel dingen waar je in gesprek over zou kunnen gaan, maar is er ook een persoonlijke reden dat jij opkomt voor vrouwen in het ambt?
Ja, want ik ben inderdaad zelf geen vrouw.
Nee.
Dus in die zin is het niet persoonlijk, maar de vraag van wat is het christendom eigenlijk in onze tijd, dat is voor mij de persoonlijke reden. Mm-hmm. Voor mij is het geloof in Jezus Christus het allerbelangrijkste in mijn leven. En tegelijkertijd merk ik dat met de mensen met wie ik contact heb heel vaak gewoon niet raakt. En dat is dan gek, dan denk je, iets wat voor mij zo belangrijk is, daar kan ik het met anderen niet over hebben. Of ze luisteren wel, want mensen zijn natuurlijk heel, heel vriendelijk. Daar zijn dus verschillende van die onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de plaats van de vrouw in de kerk. Maar je kan natuurlijk ook denken aan wetenschap, aan de genderdiscussies die lopen. Dus dat was voor mij een reden om daar zelf allereerst voor mezelf eens opnieuw over na te denken. Want als Jezus Christus zo belangrijk is, dan moet hij ook in deze tijd belangrijk kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daar een jaar of 6, 7 geleden mee echt aan de slag ben gegaan. En dat was verrassend, ook voor mij wel.
Nou, Robert, als mensen in de kerk met elkaar in gesprek zijn en soms gaat het dan ook over meningsverschillen, dan ligt altijd de Bijbel op tafel. Want de Bijbel, zou je kunnen zeggen, is haast de scheidsrechter. Maar die scheidsrechter, die laat het ook een beetje aan ons over. Maar met de Bijbel op tafel dan zijn we dan met elkaar in gesprek. En zo is het ook in jouw boekje, dat je eerst wat er in de Bijbel staat langsgaat. En de Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zullen we bij het Oude Testament beginnen? Het begin, zeg maar.
Beginnen bij het begin.
Beginnen bij het begin, ja. Adam en Eva.
Ja, eigenlijk nog een bladzijde daarvoor. Op de eerste bladzijde worden de woorden Adam en Eva nog niet gebruikt. Bijvoorbeeld het woord Eva niet. Mm. En dus de echte eerste bladzijde van de Bijbel. En dat vind ik echt een hele gave bladzijde. Mm. Omdat die zo ontzettend diep is, maar ook zo tijdloos. Mm. In een tijd waarin vrouwen echt niet zo belangrijk waren als bij ons nu. Staat daar dat God de mens schept naar zijn beeld. Dus, en dat betekent eigenlijk in die tijd waren alleen de koningen. Die waren naar het beeld van de goden geschapen. Dus de farao van Egypte, de koning van Rome. Dat waren zelf bijna goden. Omdat zij het gezag van de goden op aarde representeerden. Nou, en in de Bijbel staat dan dat man en vrouw. Elke man, elke vrouw. Niet alleen de koning. Dat gezag van God op aarde laat zien.
Hebben we dan meteen al de titel van het boek te pakken?
Ja, dan heb je meteen de titel van het boek te pakken. Dat is gewoon wat er in Genesis 1 staat. Ja, God schiep hen, mannelijk en vrouwelijk, om te regeren over de aarde, over de dieren.
Ja.
En dat regeren is dan natuurlijk heel dienstbaar. Hè? Dus dat is niet als een potentaat, maar met de bedoeling om alles goed en mooi te laten zijn. Maar dan wordt expliciet de vrouw ook genoemd als om te regeren.
Nou, dus als we alleen de eerste bladzijde van de Bijbel hadden, dan hadden we geen probleem in deze tijd. Maar blijkbaar gaat het verhaal verder en stapt de dame van haar troon af, zeg maar.
Nee, ze stapte niet vanaf. Ze wordt er eigenlijk vanaf gehaald door de man.
Oké.
En dan krijg je inderdaad dat in de Bijbel natuurlijk wordt verteld dat het misgaat met de mens. Mm-hmm. En dat ieder mens eigenlijk zijn eigen God wil zijn. Mm-hmm. Dat ieder mens wil zeggen, ik maak zelf luid wat ik doe. Ik beslis wel wat ik goed vind, wat ik slecht vind. Ja, dat is iets wat we nu nog elke dag om ons heen merken. We hebben ruzie, we hebben conflicten, we zijn het niet eens met elkaar. En dat leidt tot verdriet op kleine schaal, maar ook tot oorlog en zo. En dat staat dus beschreven. En dan vervolgens zegt God zelf al van, het resultaat daarvan is dat de man zal heersen over de vrouw. En dat is niet zozeer dat God dat wil, maar dat het resultaat is. Als de mens het heft in de handen neemt, dan gaat de sterke die overheerst de zwakke. En de man is fysiek nu meestal, natuurlijk niet altijd, maar meestal sterker dan de vrouw. En dat hebben we dus ook gezien in de geschiedenis van de mens. Dat de vrouwen heel vaak wel echt het heel moeilijk hebben gehad.
Dus uiteindelijk gaat het om sterk en zwak.
Om zonde, zoals ze dat dan zeggen in de kerk. En de zonde zorgt natuurlijk voor verkrachting, voor vernedering. Maar dus ook ervoor dat bijvoorbeeld, zoals in de Griekse wereld, de vrouw gewoon het bezit was van de man. Mm. Ik vind het heel kernachtig hoe de Bijbel dat gewoon in die eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk een heel groot maatschappelijk probleem direct al neerzet. Op een tijdloze manier. Daarom heb ik die titel ook gekozen. Ik denk van dit doet ook echt recht aan wat de Bijbel vertelt. God wilde dat de vrouw zou regeren. Mm-hmm. Maar wij mannen hebben heel vaak die plaats van die vrouw afgepakt.
Wil je nog iets zeggen over het Oude Testament? Of gaan we door naar het Nieuwe Testament?
Ja, in het Oude Testament komt eigenlijk dit onderwerp verder niet zo meer te sprake. In de praktijk zijn het de mannen die regeren. Mm. Maar je ziet nergens een gebod van God dat zo moet zijn. Dat is wel heel bijzonder, vind ik.
Ja, expliciet.
Ja, niet expliciet. En natuurlijk in mijn boekje ga ik die paar keer dat er iets wordt genoemd wel na. Maar dat is wel heel bijzonder, ja.
Oké. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Is dat een heel ander verhaal?
Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Omdat dat Nieuwe Testament, dan komt ineens dat Joodse geloof. Dat gaat door de christenen de wereld over. En terwijl Joodse vrouwen het eigenlijk relatief goed hadden in die tijd. Ik wil niet zeggen dat ze de baas waren, maar ze hadden het relatief goed. Was dat in de Griekse wereld niet het geval. In de Romeinse wereld ook niet. Maar vooral bij de Grieken had de vrouw echt een hele slechte positie. Dan kom je dus dat die kerk, die gaat ontstaan in die Griekse wereld, die komt dus eigenlijk in een culturele strijd. Die komt tussen twee vuren te zitten, want vanuit de Romeinse wereld vindt er wel een vorm van emancipatie plaats. Moet je natuurlijk nog niet denken aan de emancipatie zoals in de 20e eeuw, maar Romeinse vrouwen hadden meer te zeggen. En dat komt die Griekse wereld binnen en dat levert daar eigenlijk net als in onze tijd gewoon heel veel discussies, heel veel problemen op. Ook op maatschappelijk niveau. Want de hogere klasses, daar waren de vrouwen al geëmancipeerder dan in de lagere klasses. Grieken en Romeinen woonden door elkaar. Ja, en dan komt die vraag daar natuurlijk van, ja, wat is nou de plek van de kerk? En dan krijg je Paulus, dat is dan een van de belangrijkste schrijvers, de belangrijkste christenen in de eerste eeuw. En die moet die kerk dan eigenlijk op weg helpen. En die moet dan zeggen, ja, wat moet je als christen nu doen? Moet je als christen dan zeggen, wij geloven dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Hè? Dat er niet een verschil is tussen slaven. Hè? Dat is een heel ander onderwerp, maar dat speelt ook in diezelfde manier. Of zeg je dan van, nou, wij proberen als kerk een plek te vinden in de maatschappij. En we proberen, zou ik zeggen, van binnenuit mensen te veranderen. Dus we gaan niet in die discussie zitten, maar hoe meer mensen de liefde van Jezus in hun hart krijgen, dan zal de wereld van binnenuit veranderen. Ja, dat is lastig, want Paulus zegt dan dus eigenlijk, vrouwen, wees maar even stil, hou maar even je mond. En in die tijd is dat logisch, omdat die wereld gewoon voor vrouwen een rotplek was. Maar ja, dat moet je dan niet gaan vertalen in onze tijd, dat dan ook in onze tijd vrouwen maar hun mond moeten houden. Maar goed, dat is dus een lastig onderwerp. Ik wil dan in de Bijbel op zoek gaan naar van, ja, wat is nou de intentie, de bedoeling van Paulus? En andere christenen, dus waar ik dan ook mee in gesprek ben, die zeggen van, ja, maar hij zegt het wel dat ze hun mond moeten houden. Ja, dan moeten ze dat nu ook maar doen.
Dat is heel, dat zijn de one-liners. Ja. En ja, dan kan het gesprek dichtslaan, inderdaad, ja. Dat brengt me misschien bij waar het uiteindelijk om gaat. En dat is een gesprek dat al heel lang in de kerk gaande is. Sinds dat mensen zeiden van, hey, de wereld draait om de zon in plaats van andersom. Dat steeds dingen die in de Bijbel staan, niet meer gezag hebben. Dat de wetenschap gaat het zeggen. Zou het niet zo zijn dat sommige mensen die nu nog pleiten voor dat alleen mannen in het ambt staan, dat die heel stiekem in hun hart vinden dat ook vrouwen dat heel goed zouden kunnen, maar dat de struikelblok is dat ze de Bijbel niet willen afvallen. Dat het een soort van loyaliteit is naar misschien ook hun voorouders, naar een bepaalde traditie en naar de Bijbel. Want als je aan de Bijbel gaat tornen, dan wat hou je dan van je geloof over? Is dat het onderliggende wat mensen tegenhoudt vandaag de dag, die nog verder midden in het leven staan, maar op dit punt dan ouderwets lijken?
Nee, dat gezag van de Bijbel, dat is van groot belang, voor mij ook. Mm-hmm. Dus daar sta je dan inderdaad naast elkaar. En dan zeg je, we vinden allebei de Bijbel belangrijk, maar we lezen hem op een andere manier. En even, dat vind ik heel belangrijk, daar ga ik ook diep op in mijn boekje. Dat ik denk van ja, maar als je de Bijbel gezag geeft, dan moet je dus ook je best doen om de Bijbel te begrijpen. Mm-hmm. Ik gebruik altijd eigenlijk een heel simpel voorbeeldje. Ik heb een Vlaamse collega en die kwam een keertje bij mij op visite. En ik zei, joh, ga je alvast even op de bank zitten, dan kom ik zo met de koffie. En ik kwam dus met de koffie, maar hij zat niet op de bank. Nou, ik overal zoeken, bleek hij buiten in de tuin te zitten op de bank. In de stromende regen. Dus ik zeg, joh, waarom zit je daar? Hij zegt, ja, jij zei dat ik op de bank moest gaan zitten. Maar ja, wat blijkt nou? In Vlaanderen staat de bank altijd buiten. Binnen staat de zetel. Okay. Dat is een beetje een flauw voorbeeld natuurlijk. Maar als je vanuit je eigen cultuur naar taal gaat luisteren, dan hoor ik als Nederlander het woord bank en dan ga ik in de woonkamer zitten. En als een Vlaming uit zijn eigen cultuur gaat luisteren, dan hoort hij, oh, ik moet in de tuin gaan zitten. Nou, dus wat ik gewoon hoop, is dat je als christen de Bijbel gezag geeft, dat je dan ook echt zegt, ik moet even mijn eigen cultuur aan de kant zetten, mijn eigen begrijpen even loslaten. Dat is volgens mij ook heel christelijk, dat je bescheiden bent. En dat ik dus niet mijn betekenis van het woord bank of zwijgen op die tekst ga leggen, maar dat ik echt ga kijken van, hoe heeft die Paulus dat toe bedoeld? En dan kom ik dus tot de conclusie dat Paulus zijn bedoeling was, we moeten de kerk van Jezus groot maken, want mensen moeten liefde voor elkaar krijgen. Dus laten we maar even zwijgen. Laten we maar even de minste zijn. Dat is volgens mij de bedoeling van wat hij schrijft. Dus dat zwijgen voor toen staat dan ten dienste voor een grotere missie. En dat is dus dat is nu maar op één onderwerp. Maar dat moet je telkens weer opnieuw doen. Bescheiden zijn. Alles van jezelf aan de kant leggen. En kijken, wat zegt de Bijbel?
En zo wil jij dus de Bijbel het gezag geven, maar ook de Bijbel naar deze tijd toe vertalen. En nu op dit punt.
Ja, dat is denk ik belangrijk. Ja. De Bijbel, geloof ik, is een tijdloos boek. Dus ook in onze tijd heeft die Bijbel ons wat te vertellen. We vertalen het Grieks en het Hebreeuws ook naar onze tijd. Wij hebben ook geen slaven meer, gelukkig maar. Terwijl diezelfde Paulus ook zegt dat je slaven maar gewoon gehoorzaam moeten zijn in alles. Ja, dan zeggen we nu van gelukkig leven we nu in een andere tijd. Gelukkig maken we dat onderscheid niet meer. En zo kan je dat telkens weer opnieuw doen. En dat maakt het christelijk geloof natuurlijk ook interessant.
Ja.
Het is niet zomaar van, oh, ik lees hier in een boek dit en ik doe dit. Nee, je moet erover nadenken. Van ja, wat is nu de manier waarop ik in liefde, in mildheid en genade ook weer in mijn tijd kan staan?
Ja, misschien zou Paulus in deze tijd iets heel anders hebben gezegd. Ja. Ja. Maar goed, we moeten omwille van de tijd, Robert, stoppen.
Ja.
Want we hebben nog een gast. Maar ik wil je hartelijk bedanken voor je komst vanuit Ypenburg naar je geliefde Delft. En ik hoop dat jouw boekje mag bijdragen aan heel veel vruchtbare gesprekken. Ja, dankjewel.
Nou, hartelijk bedankt voor de uitnodiging.
Onze tweede gast voor vanmiddag is Madeleine van der Aert. En zij is de nieuwe tweede coördinator van de Jussehof. Dus we hebben er al één. Jij komt versterking bieden, Madeleine. Heel fijn, maar eerst, wat is de Jessehof? Voor het geval mensen nog niet weten wat de Jessehof is.
Ja, hallo. Ik ben inderdaad Madeleine en ik ben de vrijwilligerscoördinator geworden bij de Jessehof. De Jessehof is een interkerkelijk diaconaal centrum en we zijn open voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, aan een kopje koffie, aan een pastoraal gesprek. Er is ook vaak een pastoor aanwezig. Gezelschap van andere bezoekers. Dat bieden wij.
Ja, het woord diaconaal valt. En ik weet niet of iedereen weet wat dat betekent. Dat is een aspect van de kerk, hè? Ja.
Ja, zeker. Misschien. Nou, nee, dat zal ik natuurlijk niet zeggen dat het belangrijkste is. Maar
nou, voor jou
is
misschien wel, maar
zeker heel belangrijk. Ja, dus dat is het, in mijn vertaling, het omzien naar de ander.
En hoe, waarom is dat zo belangrijk voor de kerk en ook voor jou? Eerst voor de kerk, maar in tweede instantie ook voor jou?
Ik denk dat het een belangrijke opdracht is voor de kerken om te zien naar mensen die arm zijn, die in de gevangenis zijn, die honger hebben, die waar dan ook behoefte aan hebben. Ik moet er even over nadenken.
Hoor,
we
vinden het heel vanzelfsprekend dat de kerk daaraan doet, maar het is een. Het is misschien niet zo vanzelfsprekend, want we leven in een harde tijd ergens. En dan word je blij als je hoort dat er ook organisaties zijn, of kerken, waar tijd is ook voor mensen die niet zo snel mee kunnen komen in deze maatschappij. Ja.
Zeker, en ik vind het ook heel mooi dat de kerk, de gezamenlijke kerken van Delft op die manier present zijn in de stad. Ook voor alle mensen van Delft. Het is niet alleen voor de mensen die bij een kerk horen, maar het is voor alle mensen in Delft.
Nou, u hoort het. Maar waar staat dan de Jessehof? Want we kunnen er wel heen, maar we willen ook weten waar het is.
Het staat in het centrum van Delft aan de Burgwal. Het is op een hoek. Ik denk dat de meeste mensen er wel eens langs gelopen zijn, naast de Nieuwe Kerk.
Naast de Nieuwe Kerk, daar heb je zo'n blauwe bol, geloof ik. Is het een blauwe bol? Of een,
ja, een blauw hart.
Een blauw hart en een fietsenstalling. En zo loop je de Burgwal in. En daar op de hoek, daar heb je de Jessehof. Ja. Ja, er wordt dus heel veel koffie gedronken, denk ik. Maar,
zeker.
Wat zijn de tijden? Want je kan misschien niet altijd daaraan kloppen. Dat lijkt mij heel sterk.
Nee, dat klopt. We zijn een aantal dagdelen in de week open. En dan moet ik zelf ook altijd even denken. Maar het is op maandagmiddag, op dinsdagochtend, op donderdagochtend, op vrijdagmiddag en op zaterdagochtend. Op dit moment.
Ja, nou daar zullen we het straks ook over hebben, over de coronatijd. Want misschien zijn jullie vaker open anders. Dat kunnen ze mensen zeker vinden op de website.
Zeker.
Ja, is dat dan jessehof.nl of zoiets?
Ja, helemaal.
Oké, ja. Nou, en jij bent daarbij gekomen. Jij bent de tweede coördinator, zeg je. Dus er is ook een eerste coördinator misschien?
Zeker. Ja. Dat is een coördinator, Anita van Velsen. Ja. Die is daar al jarenlang. Ja. Die heeft dat ook mee opgezet.
Ja.
Maar ik ben nu gekomen als vrijwilligerscoördinator. Dus ik ben vooral bezig met de vrijwilligers en het maken van het rooster. En zorgen dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn. En dat het goed gaat met de vrijwilligers.
Oké, ja. Ja, dus ook dat laatste is misschien heel belangrijk, hè? Ja, want wat voor mensen of wat voor gesprekken worden daar dan gevoerd? Misschien gaat het alleen maar over koetjes en kalfjes, maar het kan ook zijn dat mensen echt met hun problemen komen.
Zeker, ja. Ja, beide.
Ja, ja. En wat zijn zo, ja, wat zijn zo de problemen waar mensen mee aankomen? Dat ze geen onderdak hebben of dat ze moeilijk rond kunnen komen? Eenzaamheid?
Ja, eigenlijk heel uiteenlopend. Mm-hmm. Mensen praktische dingen tegenaan lopen, van QR-codes tot hoe moet het met de telefoon of met digitale dingen. We hebben ook 3 computers waar mensen ook op de computer kunnen werken. Maar het kan natuurlijk ook over hele persoonlijke andere problemen zijn van eenzaamheid of relatie of alles wat een mens maar voor moeilijkheden op zijn weg tegen kan komen, die komen we daar tegen.
Ja, maar iemand kan ook gewoon, daar komt het woord weer, daar gewoon fijn vinden om een uurtje daar te zitten en onder de mensen te zijn.
Zeker hoor, het is niet echt niet alleen voor mensen met een heleboel problemen. Zeker niet. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben nu bij het pensioen en ik mis mijn vaste contacten die ik daarvoor had. En ik vind het leuk om te komen biljarten. Nou, prima. Heel erg welkom. Mm-hmm.
Dus jullie hebben ook een biljart?
Het is ook een biljart.
Nou, ja. We gaan verder met ons gesprek. Ik ben in gesprek met Madeleine van der Aart, de vrijwilligerscoördinator van de Jessehof. Ja, jullie draaien al een hele tijd en hebben al heel wat, denk ik, uitdagingen meegemaakt. Maar dan komt opeens corona en dat is wel een enorme klap, lijkt mij, voor jullie, maar vooral ook voor de mensen die graag bij jullie komen. Hoe gaat dat nu, in deze tijd?
Corona is inderdaad heel ingewikkeld geweest de afgelopen periode. Mm. We zijn ook een tijd dicht geweest. Maar gelukkig kunnen we nu op dit moment wel open blijven. Voor 5 dagdelen in de week. Maar er kunnen nu maar 12 mensen naar binnen. Dus 12 bezoekers om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. En dat maakt dat we dus ook buiten mensen hebben staan of zitten die eigenlijk ook graag naar binnen zouden willen. En mensen, dat we ook echt moeten zeggen, het is vol, vandaag. En dat vind ik zelf wel heel ingewikkeld.
Ja.
Ja. Want je weet dat het voor mensen heel belangrijk is. Ze komen niet voor niks. Ze hopen daar iets te vinden. En dan is het vol. Dat is echt heel vervelend. We geven wel mensen ook buiten koffie en thee en een gesprek. Mm-hmm. Dus we proberen het buiten ook wel gezellig te maken.
Ja, ja.
Maar de bedoeling, het liefst zou je natuurlijk voor iedereen, je wil graag welkom zijn en kom vooral binnen. Ja. Maar dat kan helaas nu niet. Nee.
Dan weet jij misschien beter dan ik en menig ander hoe het ervoor staat met mensen die eenzaam zijn en misschien ook geen dak boven hun hoofd hebben. Ja. Kunnen ze het nog volhouden in deze, nu dat er weer een soort lockdown is en zo? Hoe ondergaan mensen het, die het toch al moeilijk hadden?
Ja, nou, ik denk dat het voor iedereen geldt dat het natuurlijk erg ingewikkeld is dat het ook wisselt. Hè? Dan is er weer deze maatregel, dan is er weer die maatregel. En mensen zien er erg tegenop dat er weer minder contacten mogelijk zijn. Dus zeker voor mensen met weinig sociale contacten, mensen die eenzaam zijn, valt het niet mee om nu weer met maatregelen te maken te krijgen. Ja. Dus ook bijvoorbeeld iedereen zag erg uit naar de feestdagen, naar de kerstdagen. Want in de Jeshof hebben we dan ook altijd een bijeenkomst om het gezellig te maken samen. Want juist feestdagen zijn moeilijk voor mensen die eenzaam zijn. Maar op dit moment kunnen we dat eigenlijk niet plannen. Want je weet nog helemaal niet aan welke voorwaarden je moet voldoen. Nee. En we willen ook mensen niet teleurstellen nadat we, als we al hebben aangekondigd, zo gaan we het doen. Ja. Dus dat zijn lastige dingen op dit moment.
Ja, zeker. Nou, dan ben ik ook benieuwd naar de vrijwilligers. Jij coördineert de vrijwilligers. Wat zijn dat voor mensen die zeggen, ik wil best wel een paar uur op een zaterdagochtend in de Jessenhof aan tafel zitten met mensen om hun verhaal te horen? Wat zijn dat voor mensen die daarop afkomen?
Dat zijn ook hele verschillende mensen. Okay. Dat zijn vaak ook mensen die met pensioen zijn gegaan en denken, nou, nu heb ik tijd om iets te doen waar ik al langer naar op zoek was of iets voor mensen te doen die dat nodig hebben. Soms hebben ze al langer van de Jessenhof gehoord, maar voor sommige mensen is het ook echt iets nieuws. Die gaan naar de vrijwilligersbank en die zien daar of die lezen het in het kerkblad of die horen het van iemand anders die al vrijwilliger is. En dan melden ze zich aan en dan hebben we een kennismakingsgesprek. En dan kijken we samen van, nou, is dit inderdaad wat je zoekt aan vrijwilligerswerk?
Ja.
En de meeste mensen zijn eigenlijk iedereen. Is heel enthousiast.
Okay.
Het is niet zo dat iemand kerkelijk betrokken moet zijn. Mm-hmm. Maar uiteraard moet hij wel zich thuis voelen bij de gang van zaken in de Jeshof. En respect hebben voor de manier waarop we daar werken.
Ja. En je zei dat je ze ook een beetje begeleidt of dat je, ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, ik wil wel eens horen hoe het met die en die gaat. Die en die vrijwilliger, vindt hij het moeilijk of hoe doe je dat? Hoe hou je een beetje de mensen bij, de vrijwilligers? Want dat is, die moeten ook een beetje, net als mantelzorgers, hebben ze ook zelf ook wel een beetje aandacht nodig.
Zeker, ja. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Mm-hmm. Want elke dag is er iemand verantwoordelijk die de sleutel heeft, de zogenaamde sleutelhouder. Mm-hmm. En met elkaar houden we elkaar in de gaten, zeg maar. Mm-hmm. In de zin van, hoe gaat het met iemand? Mm-hmm. Dus dat is zeker niet iets wat ik alleen doe. We hebben wel ook in het loop van de tijd dat iemand vrijwilliger is, bieden we ook een cursus aan of een verdieping. Zodat we met elkaar ook allemaal op dezelfde manier aan het werk zijn. Ja. Ja, we werken volgens de presentiemethode. Okay. Nou, dat is, moet iemand natuurlijk wel ook ingeschoold worden en geleerd worden van, nou, hoe werkt dat?
Ja.
En op die manier, en we houden ook zeker ook toen corona was en de Jeshof dicht was, dan houden de vrijwilligers ook zeker met elkaar onderling contact.
Juist, ja.
Om dat er niet iemand verloren loopt.
Nee.
Ja, met wie het niet goed gaat.
Nee. Het is ook wel een heel mooi ecumenisch project op deze manier, dat mensen van de verschillende kerken daar elkaar vinden. En daar ook een nieuwe team vormen of
Zeker.
Ja. Hoe lang ben je er zelf al bij betrokken? Misschien was je eerst ook vrijwilliger?
Nee, dat was het niet. Nee. Okay. Nee, ik ben echt nog maar net in september ben ik begonnen. Ik wist wel van het bestaan van de Jeshof.
Ja.
Maar in september ben ik daar pas begonnen.
Begonnen. Nou, ik weet niet of je nog iets hieraan toe te voegen hebt, Madeleine. Misschien hebben we het belangrijkste wel genoemd.
Ja, dat denk ik wel. De Jezushof die heeft komend jaar, vieren we het 10-jarig bestaan.
Ja.
Dus ik verwacht dat er nog wel wat van te horen en te zien zal zijn het komende jaar.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik ook wel.
Dat gaan we vieren.
Ja, want jullie zijn niet meer weg te denken uit Delft. Zeker niet. Nou, dan wens ik je een hele goede tijd daar als coördinator. En nou, we hopen met z'n allen dat gauw deze hele coronatoestand voorbij mag zijn. Dat mensen gewoon wat vaker ook bij jullie binnen mogen komen voor een kopje koffie.
Ja. Nou, dat hopen wij ook. Bedankt.
Heel hartelijk dank voor je komst. Dat was het alweer, beste mensen. Het uurtje is weer omgevlogen. Ik noem nog één keer de website van de Jessehof. Dat is jessehof.nl, www.jessehof.nl. En mocht u vrijwilliger daarbij willen zijn, dat gaat dan via de vrijwilligersbank. Of u kunt misschien op die website ook zien hoe u op die manier zich aan kunt melden. U kunt dit programma ook beluisteren zondagavond om 8 uur.